Fijn om hier te zijn vanmorgen. En ja, in de stilte net van het gebed dacht ik, zo komt Jezus naar ons toe. En daar gaat het voor een deel ook over vanmorgen in waar we met elkaar wat over na gaan denken. Vorige week hebben we Pasen gevierd en het feest van leven, van bevrijding. Van weten dat je in het leven nooit alleen hoeft te gaan, maar dat Jezus er zal zijn. En toen las ik Matteüs 28. En eigenlijk gaat het vanmorgen over heel Matteüs 28, maar met name over vanaf vers 16. Dat wil ik straks lezen. En Matteüs 28 gaat over de opstanding en wat er dan gebeurt. Dat Maria bij het graf gaat kijken en dat de aarde beeft. Dat de wachters neervallen en ook weer verraad plegen. Er komen allemaal keuzes in voor, daar gaan we het over hebben. En dat Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en hun opdracht geeft om naar Galilea te gaan. Hoe geweldig verhaal is dit, zoals Matteüs het schrijft in een notendop. Ik heb getwijfeld omdat we aankomende donderdag de Bijbelstudie hebben over de volgende discipel. En toen, ik heb beloofd namelijk dat het over Thomas zou gaan, maar toen heb ik over Matteüs gelezen. Toen dacht ik, oh wauw, dat is toch ook wel heel mooi. Maar die moet dan even wachten tot het najaar, dat dan wel. We gaan het echt over Thomas hebben, omdat ja, in elke discipel is zoveel te vinden ook van onszelf en hoe het soms in het leven gaat. Maar ik wil wel heel graag Matteüs 28 dan als basis gebruiken. En straks lezen we Matteüs 28 vers vanaf vers 16. Nou, het is namelijk zo in de eerste uren van de nieuwe dag die er is. Zorgen, aarzelen, verwarring en ook wel ongeloof ervoor dat de discipelen niet gelijk in actie komen. Dat lezen we dus in dat Matteüs 28 van 1 tot en met 15. Ze komen niet gelijk in actie. En het geeft dus het Sanhedrin ruimte om leugen te verspreiden. Elke keer komt dat moment terug in alles wat er gebeurt. Ook in je eigen leven van keuzes. Welke keuzes maak je? En dat geldt ook voor de discipelen. Als de Heer zich laat zien, dan doet hij dat om ongelovigen te overtuigen dat hij leeft. En dan zijn er keuzes. De vrouwen, gelukkig, kiezen ervoor om de stem van de Heer te volgen en gaan doen wat hun gevraagd wordt. En vertellen het grote nieuws van zijn opstanding uit de dood aan de discipelen. De discipelen maken geen keuze. En ja, geen keuze maken weten we is ook een keuze, want dan gebeurt er ook iets en dan niet misschien wat je keuze is, maar het is wel een keuze. Ze wachten af. De wachters bij het graf zijn getuigen dat er engelen komen. En maken de keuze het Sanhedrin in te lichten. En ze maken de keuze om steekpenningen aan te nemen. Dat de leugen verspreid wordt. Zij maken de keuze om te ontkennen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Het bewijs van Jezus' dood is vaak niet de vraag, maar het bewijs van zijn opstanding wel. Tot de dag van vandaag natuurlijk. Hoe het ook precies gegaan is, dat weten we niet. Het is een groot geheimenis. Dat is bekend bij God. Maar Jezus laat zich wel aan mensen zien. En het eerste wat hij doet, zijn eerste werk, is mensen overtuigen, vooral zijn eigen volgelingen, dat hij uit de dood is opgestaan. Dat de boze is overwonnen. Dat zijn liefde voor mensen onveranderd is. En dat die liefde nog steeds naar ons uitgaat. En als Jezus zich aan de discipelen laat zien, komt er wel een mate van verandering. Want ze waren hopeloos. Ze waren verdrietig. En radeloos en apathisch. En vanuit die houding, in die houding komt Jezus. En dan worden ze evangelisten. Komen ze in beweging. En nadat Jezus zich aan die laatste ongelovige Thomas heeft laten zien, komt de groep in beweging. Ze staan op uit hun apathie en doen wat Jezus vraagt en ze gaan naar Galilea. De overtuiging van mensen dat Jezus is opgestaan uit de dood is de reden van het bestaan van zijn kerk. Toch is toch de reden waarom wij hier zijn. En ik wil jullie eens vragen, misschien wil je daar in de loop van deze gedachten die we delen iets over vertellen. Zou een van jullie iets willen vertellen over je wedergeboorte? Dat je tot geloof bent gekomen en wat dat in jou teweeg heeft gebracht. Misschien is iemand van jullie daar toe bereid om dat aan ons te vertellen straks. Denk er maar eens over na, maar vergeet niet ook te luisteren. Dat is natuurlijk wel handig. Nee, die eerste christenen, dat waren trouwe Joden en die kenden hun geschriften. Die waren daarmee opgegroeid. Die wisten wat daar werd verteld, ook uit de overlevering. En door de ontmoeting met Jezus komen ze tot de overtuiging dat hij die lang verwachte Messias is. Dat hij uniek is. En dan komt er een soort revolutie. Een stille revolutie van keuzes die tot vandaag duurt. Ja, als je het goed beschouwt, ook zo weer na Pasen, is de geschiedenis van de opstanding een geschiedenis van ongeloof en twijfel. Het is een groot feest, maar het brengt ook heel veel teweeg. Als je erover spreekt met mensen, maar ook zelfs in de tijd van de discipelen. Jezus kondigt 3 maal aan dat hij gaat sterven en op de 3e dag herrijzen, maar de discipelen herkennen het eigenlijk nog niet als het gebeurt. Zij verwachten geen opstanding uit de dood. Ze verwachten in hun tijd met Jezus dat er een koning, dat hij koning zou worden. En wat ze zagen is dat die koning sterft aan een kruis. En we lezen in de verschillende evangeliën over dat moment dat ze zich terugtrokken, verward zijn en teleurgesteld. En ja, als je dat verhaal van de mannen die naar Emmaus lopen leest, zijn ze ook verbitterd. Terwijl Jezus opstaat uit de dood, gaan de discipelen zitten bij de pakken neer. Hun verwachting van de toekomst is anders dan dat zij hadden gehoopt. En we weten dit. Alles waar zij op gehoopt hadden, was dichtgeslagen. Ze kunnen het niet zien. En zo bestaan ze niet. En leven ze niet. Maar Jezus' eerste beweging is om aan de discipelen te tonen dat wat hij voorspelde daadwerkelijk is uitgekomen. En hij zegt hun, als hij ze ontmoet en zich laat zien en zij in aanbidding voor hem neerknielen, ga naar Galilea en dat zij hun daar weer zal ontmoeten. Nou, dat gaan ze doen. Ze gaan naar die berg waar Jezus hun ook had geroepen, die 12. Daar hebben we ook wel over gehad in de Bijbelstudie, dat gebeurde. Dat hij ze ook daadwerkelijk allemaal roept, apart, uit de menigte. En daar ook, dat is die berg waar de bergreden, waar eigenlijk Jezus zijn leer neerlegt, dat waaruit wij zouden moeten leven. Daar zal hij hun ontmoeten. En ze zijn daar, we lezen dat in Matteüs 28 vanaf het 16e vers. Dat gaan we lezen. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Ze konden erkennen, Jezus is God op aarde. Maar dan komt dat zinnetje erachteraan, die drie woorden. Al twijfelden sommigen. Ja, bijna ongelooflijk, toch? Je ziet Jezus aan het kruis sterven. Ik ga dan altijd kijken hoe dat voor mezelf werkt. En dan ben je daar op die berg. Je doet toch wat hij gezegd heeft. Je hebt hem ook alles een keer gezien. Dan ontmoet je hem daar op die berg. En dan kniel je neer in aanbidding. En in je hart is daar nog een twijfel. Hun wereld was ineengestort. Ze hebben hem ontmoet. Ze zijn op de berg en ze zien hem. Levend. En dan moeten ze ook voor zichzelf erkennen, hij is werkelijk opgestaan. Een levende meester. En er zijn discipelen die dat dus, dat onvoorstelbare met hun hele hart hebben omarmd en aanvaard. Maar sommigen komen langzamer en meer weifelend tot de aanvaarding dat het zo is, tot dat geloof. En in hun hart is nog misschien wel een beetje onzekerheid. Zij zien Jezus voor zich staan. De opgestane. Knielen voor hem neer, maar de flarden van twijfel zijn er ook. Hoe kan Gods zoon en het sterven aan het kruis, hoe kan dat met elkaar verbonden zijn? En toen dacht ik, ja, hoe ongelooflijk is het ook dat Gods zoon sterft voor ons. Dat is ook bijna niet te bevatten. Dat is geen twijfel uit hoogmoed. Dat is een twijfel uit verwondering. Ja, en Jezus? Jezus blijft niet staan. Jezus komt dichterbij, lezen we in vers 18. Jezus kwam dichterbij. Hij stond dus schijnbaar op afstand. En de discipelen waren neergeknield. En misschien zijn ze ook wel onzeker. Ja, wat moeten we nou doen? We zien hem, maar wat is nu de volgende stap? Jezus wacht dat niet af, maar Jezus loopt op hen toe. Hij spreekt niet uit de verte. Jezus spreekt niet uit de hoogte. Nee, Jezus neemt plaats in hun midden. Jezus neemt plaats in ons midden. En net in die stilte van het gebed, dacht ik, nu neemt Jezus plaats in ons midden. Hij is vandaag gewoon hier aanwezig. Niet ver ergens in een hemel of op grote afstand. Nee, in ons midden. En dan zegt hij, mij is gegeven alle macht op aarde. Ja, er zijn in je leven wel eens momenten dat je denkt, ja, zou het allemaal wel waar zijn? Dat die verwondering misschien wel echt omslaat in een twijfel. Als je er eens goed over nadenkt in de ratio. Kan dit allemaal wel? Of dat er zoveel dingen in je leven gebeuren dat je denkt, ja, weet je, ik weet het ook even niet. Maar als God nou van ons houdt, hoe dan? Moeilijke momenten. En dat je verlangt naar een teken van leven van God. Of misschien ben je fatalistisch geworden. Zo van, ja, ik geloof het allemaal, maar nou, het is ook goed zo. Kan, hè? Weet je, de duivel gebruikt deze hiaten van ons om twijfel extra te zaaien. En om je te verleiden om je geloof te laten voor wat het is. Om je bij God weg te trekken. En dat kunnen reële momenten zijn in je leven. Misschien zelfs wel in een geloofscrisis zou je kunnen komen. Ik was overtuigd in een aantal jaren geleden dat ik directeur kon zijn van het Leger des Heils in Zuid-Nederland. En het waren fantastische jaren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar hele mooie dingen gezien. Maar er was ook zoveel weerstand op allerlei gebied. Dat ik heb ervaren dat er een geestelijke strijd gaande was. Maar voordat dat zo was, had ik wel de vraag, ik ben toch met uw zegen gegaan? Want het werd niet alleen iets over je functie, maar het werd iets persoonlijks. Het werd iets waar je mensen jou op gingen beoordelen. En dat kwam heel hard bij mij binnen. En dat is een moment voor mij geweest dat ik dacht, ja, als ik zo met zegen ben gegaan, hoe dan? En nu verder dan? Maar ik heb als dat wij samen ook daarover hadden ervaren dat God zei, deze crisis hoeft niet. Want ik kom gewoon naar je toe. En dat staat hier. In die twijfel soms, in de waarom vragen, dat hij zegt, ik ben er, ik kom naar jou toe. Niet uit de hoogte, niet op een grote afstand, maar gewoon naast je. De boodschap tegen ongelovigen is, Jezus sterft niet alleen voor jou, maar hij leeft. Je kunt hem ontmoeten en die realiteit ontdekken als je kiest voor Jezus. En mensen ontdekten het. Dus groeit de kerk en het verspreidt zich over de wereld. Ja, in het begin, Jezus verschijnt aan veel volgelingen. Aan vrouwen, aan de discipelen, aan 500 volgelingen tegelijk. Aan Jacobus en broer, aan Paulus, aan vissers, aan een fanatieke farizeeër die een tegenstander is. Wezenlijke ontmoetingen die zijn opgeschreven. En het meest opmerkelijk van al die ontmoetingen is dat mensen veranderen. Dat is het sterkste bewijs van de waarheid van de opstanding. Dat er een verandering optreedt. Heb jij Jezus ontmoet? Dan is er een verandering in werking gezet. We horen van verhalen van grote ommekeer, dat die verandering er gelijk is. Maar er zijn ook van die veranderingen die dan misschien wel een leven duren. Waar je altijd mee aan bezig bent. Petrus verandert van een lafaard in een rotsvaste man die trouw blijft tot in de dood. En in de laatste Bijbelstudie hebben we het gehad over Filippus, de discipel van de materialistische zekerheid. Die verandert naar een diepgelovige man. En het gebeurt nog steeds vandaag. Veranderde mensen die de levende Jezus leren kennen. Nou, misschien wil een van jullie daarover vertellen. Hoe dat was, wat er veranderd is. Misschien is het te veel gevraagd. Maar ik zou het wel mooi vinden als een van jullie dat kan vertellen. Moeilijk, te persoonlijk. Zal ik vertellen van Theo? En misschien als je zegt van nou, ik wil het wel vertellen, dan kan dat nog na die tijd. Ik vertel jullie over Theo. We mochten een domus opzetten. En er kwam een man, ik zat daar in een oud gebouw met mijn laptop en ik was alleen. En er kwam een van de mensen uit dat dorp, die kwam bij me binnen en die zei, nou, ik ben Theo en ik heb een beveiligingsbedrijf. En een klein bedrijfje. En ik dacht, nou, jullie gaan hier wat beginnen, dus misschien kan ik wat voor jullie betekenen vanuit de beveiligingshoek. Dat deed hij goed. Nou, dacht ik, dat is wel leuk, dan heb je ook iemand uit het dorp, weet je, dan is dat ook eigen, dat gaan we doen. Nou, in het gesprek waarin we verder kwamen om afspraken te maken, heb ik hem wel gevraagd of hij gelovig was. Want als je bij het leger des Heils wil werken, dan is dat wel een voorwaarde, een eis, een functie-eis om bij het leger te kunnen werken. En hij zei dat hij wel gelovig was opgevoed, zei hij, maar dat hij er eigenlijk niks meer aan deed de laatste tijd. Maar uiteindelijk ben ik met hem in zee gegaan. En hij heeft jaren de beveiliging gedaan van verschillende voorzieningen van het leger des Heils in Overijssel. Op een moment, het was 2 jaar later of zo, komt hij mijn kantoor binnenlopen. Ik werkte toen in Zwolle. En hij was voor sollicitatiegesprekken, was hij daar. Er moesten een aantal nachtwakers worden aangenomen en hij had al die gesprekken. Hij keek me aan en hij straalde en hij zei tegen mij, ik moet je iets vertellen. Het is iets wat al langer op mijn hart ligt en wat ik langer aan je kwijt wil. Weet je, laatst werd ik heel erg boos. En meestal als ik heel erg boos ben, dan vloek ik. Maar ineens dacht ik, ja, dat kan niet. God vindt dat niet goed. Het is niet goed om te vloeken als je heel erg boos is. En hij vertelde mij dat hij zijn geloof was kwijtgeraakt, omdat hij eerst op jonge leeftijd zijn vader was verloren en later in de bloei van haar leven zijn zusje. En toen werd hij boos op God en keerde hem de rug toe. Hij vertelde dat. Maar, zei hij, het contact is weer terug. Ik probeer rekening te houden met God. En dat wil ik zo graag met je delen. Laatst zette hij onder een post die ik had geplaatst op Facebook, zette hij een zinnetje. Dank je wel, wat mooi gezegd. Joke heeft mijn wereld veranderd. Nou, niet ik. God had zijn wereld veranderd. Weet je, in al die sollicitatiegesprekken die hij moest voeren, kwam altijd de vraag naar voren, wat geloof je? In wie geloof je? En dan moeten die sollicitanten daarover vertellen. Hoeveel getuigenissen heeft hij gehoord over die levende Heer? Dacht ik. En zo heeft God zijn hart opnieuw geraakt. Theo, grote verandering. Is er iemand die zijn verhaal wil vertellen? Ik vraag het gewoon nog een keer. Dan gaan we door. Weet je, ik heb het nog opgeschreven. Ik heb het lied niet meer in de PowerPoint of opgestuurd. Maar ik dacht, ik lees het toch voor. Martin Brand, bij jullie niet onbekend ook, heeft een mooi lied gemaakt. En daar moest ik aan denken. Ik heb Jezus nooit gezien, nooit zachtjes aangeraakt. Nooit hoorde ik hem lachen aan mijn tafel om een grap. Of iets dat hij had meegemaakt. Ik heb hem niet zien lijden voordat hij stierf aan het kruis voor mij. En toen hij opstond op de derde dag, was ik er weer niet bij. Ja, ik weet, het klinkt onlogisch en ik snap dat je sceptisch bent. Maar sinds ik hem mijn hart gaf, heeft mijn hele wezen God herkend. De twijfel verandert in een zeker weten. Mijn hele leven is veranderd sinds ik knielde voor mijn Heer. Hij heeft mijn schuld vergeven, mijn hart weer zacht gemaakt. Hij leidt mij, stap voor stap. Hij vult mij met zijn kracht, zodat ik weet, Jezus leeft. Verwachten is het sleutelwoord van vanmorgen. Hebben wij verwachtingen van Jezus? Wat verwachten de discipelen van hem? En wat verwachten wij? En dat betekent niet dat de vraag is, wat verwacht ik van het leven? Of wat verwacht ik van mensen om me heen? Of van mijn gemeente? Nee, de vraag is, wat verwacht ik van Jezus? Als je Jezus ontmoet, dan komt die verandering. Dat kan ook heel beangstigend zijn. Een dergelijke verandering kan consequenties hebben van hoe je de dingen doet of waar je mee bezig bent. Ik denk dat het heel belangrijk is om je verhalen van die verandering, van de keuze die je hebt gemaakt, alles zit vast aan keuzes, hebben we net gezegd, dat je die met elkaar deelt en dat je daarin laat zien hoe Jezus in jou werkt. Misschien ben je ook wel zo'n verwonderde twijfelaar. Je denkt, ik kan bijna niet geloven. Ik wil Jezus aanbidden. Maar die flarden van twijfel zijn er. Ik zou zeggen, zet het aan de kant. En zit ook niet bij de pakken neer. Sta op uit misschien wel de moeilijkheden van je leven. Uit je fatalisme. Want Jezus de levende blijft niet op afstand, maar komt naar je toe en hij spreekt je aan. Te midden van alle anderen. Ja, dat we zullen kiezen om hem steeds dichter na te volgen. Zodat we nog meer op hem gaan lijken. Dat we nog meer veranderen. Dat we ons nog meer oefenen in geduld. In liefde. En de levende Heer gaat met ons mee. Dus verwacht het van Jezus, wat hij je zal geven voor morgen. Voor je eigen leven. Misschien ook wel voor de gemeente. Nee, niet misschien. En voor de gemeente. Want er zijn nog lege stoelen. Er kunnen nog heel veel mensen bij. Verwacht dat Jezus mensen stuurt, aanraakt. Waar je verhalen kan vertellen. Kijk, dit heeft hij in mij veranderd. Want hij is hier. Je zult het nooit begrijpen. Zolang je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus. Als je bidt en vraagt om Jezus. Als je knielt en bidt om Jezus. Weet ik dat er iets veranderen gaat. Amen.